Goedemorgen. Fijn dat ik het gehaald heb. Afgelopen week was ik niet fit. Maar het is weer gelukt. Je hoorde nog een klein beetje aan mijn stem. Ik heb inderdaad het thema... Het eeuwige leven is geopenbaard. En kijk, om het goed uit te kunnen leggen... en een beetje jullie daarmee te bemoedigen... is het wel nodig dat we een aantal teksten gaan lezen... Dus ik hoop dat u het geduld hebt een beetje mee te kunnen lezen, ook tijdens de preek. Want dit is zo geweldig en zo diep, dat ik het niet zomaar kan zeggen, maar dat ik het graag wil ondersteunen met een aantal teksten. Maar we gaan dat eerst doen. Eerst Johannes 1. Dat gaat over het worden van een kind van God, kinderen Gods, de familie van God. Dat heeft alles te maken, ook met het eeuwige leven. Johannes 1, vanaf vers 12. Daar staat de tekst waardoor ik trouwens tot geloof ben gekomen in 1993. Daar staat, allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed... Niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dan iets uit Johannes 10. Johannes 10, vers 27. We moeten goed lezen, hè? Want... Vaak lezen we niet goed. Er staat, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. Wie geeft hij eeuwig leven? Ja. En zij zullen geenszins verloren gaan. Dus eerst schaap worden, dan eeuwig leven krijgen. U denkt dat is hetzelfde? Nee. Mijn schapen horen mijn stem en ik geef hun eeuwig leven. Dan naar 1 Johannes aan het eind van de Bijbel. 1 Johannes. Daar wordt het iets meer duidelijk wat het leven is, het eeuwige leven. In vers 1 van 1 Johannes staat, wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben, betreffen het woord van het leven. En het leven is geopenbaard. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Ze hadden dat gezien en betast, de Heer Jezus. En dan tenslotte nog uit hoofdstuk 5 van dezelfde brief, aan Johannes 5, vers 10. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn Zoon. En dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is heel bijzonder. Tot zover de lezing. Voordat ik iets heel moois ga vertellen, eerst iets minder moois. Dit is mijn laatste preek van 2022. En wat mij de afgelopen maanden, het afgelopen jaar, vooral is opgevallen... Sorry, maar de evangelische wereld, horen jullie ook bij, ik ook... Ja... Daarmee is het niet zo best gesteld qua kennis van het woord. En daardoor zien we dat de rijkdom van het evangelie steeds minder gekend wordt. We zijn heel oppervlakkig als evangelisten. Sorry dat ik even zo zeg, heel generaliserend, hè. Maar de hemelse dingen worden eigenlijk over het algemeen niet meer zo goed gezien. Met als gevolg dat we blijven hangen bij de aardse dingen. Nou, moet u even met mij mee naar... Ja, we gaan een aantal teksten lezen, maar dit is heel bijzonder. Johannes 3. Wat ook weer te maken heeft met dat leven. Maar als u dat eens wil opzoeken, dan zult u zien wat ik bedoel. Want wij denken, het eeuwige leven is hetzelfde als opnieuw geboren worden. Het eeuwige leven is hetzelfde als tot geloof komen. Nee. Het eeuwige leven is iets heel anders. Kijk, in Johannes 3 vertelt de Heer Jezus aan Nicodemus, in vers 3, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Vers 5, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus opnieuw geboren worden heeft te maken met het koninkrijk binnengaan en zien. En dan zegt de Heer Jezus in vers 12, als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, Nicodemus, hè, die zegt, ja, hoe moet ik dat doen en zo moet ik dan opnieuw naar in mijn moeder gaan en opnieuw eruit komen als opnieuw geboren. En dan zegt hij, dit zijn de aardse dingen. Het opnieuw geboren worden, dat is iets van alle tijden. Van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament, van tijdens de grote verdrukking enzovoort. Het is iets wat bij de aarde hoort. Want als je je onderwerpt aan het gezag van de Heer, van de Heere God, het koninkrijk dus, dan word je opnieuw geboren. Het eeuwig evangelie is dat. Openbaring 14. Er is een God in de hemel. En als jij je onderwerpt aan die God, dan ben je opnieuw geboren. Dat is het koninkrijk van God. Job kende nog helemaal geen Bijbel, maar hij was wel opnieuw geboren. Want hij had namelijk deel aan de goddelijke natuur. Hij wilde God dienen, hij was opnieuw geboren. Maar dat zijn de aardse dingen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 12... Hoe zult u geloven als ik u de hemelse dingen zeg? Wat zijn de hemelse dingen? Vers 15. Opdat ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. Dus, let op, opnieuw geboren worden, dan ben je een schaap. De schapen horen naar mijn stem. En ik geef hun eeuwig leven. Wie? De mensen die opnieuw geboren zijn. En hoe word je opnieuw geboren? Hoe krijg je eeuwig leven? Doordat je in hem gelooft. De Heer Jezus. Dus je hebt aardse dingen. En je hebt hemelse dingen. En het eeuwige leven is iets hemels. Totaal onbekend in de profetieën. Wedergeboorte wel. Ezechiël 36. Ik geef jullie een nieuw hart enzovoort. Nicodemus, je bent een leraar van Israël. Je had dat kunnen weten, hè? Wat uit vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Dat is opnieuw geboren worden. Hoe word je opnieuw geboren? Door het woord van God. Door water, het woord. En door geest, door de Heilige Geest. En Petrus schrijft het zo, u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord. Maar let op, mensen kunnen wedergeboren zijn en toch niet het eeuwige leven hebben. Daar ga ik zo wel iets meer over zeggen. Wedergeboorte is het werk van de geest in de ziel van een mens, maar eeuwig leven is verbonden aan geloof in de Zoon van God. En voordat de zoon kwam, was er geen eeuwig leven. Want, we hebben net gelezen in Johannes 1, het leven is geopenbaard. Dat bij de Vader was. En de discipelen hadden het betast en hadden het aanschouwd en hadden het gezien. En voordat de Heer Jezus kwam in deze wereld, was er nog geen eeuwig leven bekend. Want Hij is het eeuwige leven. De Zoon, de Heer Jezus. Nou, gelooft u, geloof jij, dat er een schepper is? Gelooft u, geloof jij dat er een Heer in de hemel is aan wie hij je onderwerpt? Ja? Ja, geloof je dat? Jij? Ja? Weet je het niet? Denk er even over na. Nee, maar dan ben je opnieuw geboren. Dan heb je leven. Dan krijg je, het gebeurde bij mij in 1993. Ik was in militaire dienst. En iemand vertelde mij over de Bijbel. En ik geloofde dat God bestond. Ik werd opnieuw geboren, maar ik had nog geen eeuwig leven. Want niemand had mij nog iets verteld over de Zoon van God en het kruis. Niemand. Dus dat gaat soms in fases. En er staat in Jacobus 1, naar zijn wil heeft hij ons voortgebracht. Door het woord van de waarheid. Dat ze opnieuw geboren worden. Dat is aards. Een voorwaarde voor alle mensen van alle tijden. Er komt niemand in het koninkrijk die niet wedergeboren is. Maar het is iets heel anders dan in het huis van de Vader zijn. Wat te maken heeft met het eeuwige leven. Alleen zij die de Zoon ontvangen hebben, die hebben eeuwig leven. Eeuwig leven is een beginsel wat in je is. Het is ook een sfeer waarin je leeft. Zoals bijvoorbeeld het boerenleven, het stadsleven, het eeuwige leven. Dat is een sfeer waarin je bent gekomen. Nou, laten we eens een voorbeeld noemen uit de Bijbel. We gaan even naar Handelingen 10, naar Cornelius. Wilt u dat ook even opzoeken? Kan ik even water drinken, want mijn stem is niet al te best. Handelingen 10, dan lees je dit in vers 1. Een man in Caesarea, nu genaamd Cornelius, een hoofdman van de legerafdeling, Italische geheten, vroom en een man die God vreesde. Met zijn hele huis. Welke vele aalmoezen gaf aan het volk en voortdurend tot God bad. Nou, was hij opnieuw geboren of niet? Wat denkt u? Had hij eeuwig leven? Nee. Had ook nog niet, nee, ook nog niet de geest ontvangen. Dat kwam nog, hè? Petrus moest naar hem toe. Dat je denkt, hè? Dat is toch geen zondaar uit de volken die helemaal in afgoderij leeft? Het was een opnieuw geboren persoon. Hoe kan dat? Hij had iets gezien van een schepper. Hoe, weet ik niet. En dan gaat Petrus naar hem toe. En dan spreekt hij over de Heer Jezus. En dan lees je in hoofdstuk 11, kijk er maar even mee. Twee dingen in vers 14. Dat hij behouden werd. Dus als je opnieuw geboren bent, ben je nog niet automatisch behouden. Dat is ingewikkeld, hè? Want behoudenis heeft te maken met het woord van het evangelie. Je kunt wel erkennen dat er een schepper is, maar dat jij een zondaar bent, dat is een ander verhaal. Dat heeft hij van Petrus gehoord. En dan staat er in, let op, vers 18. Dus ook aan de volken heeft God de bekering tot het leven gegeven. Zie je dat? Mijn schapen horen naar mijn stem. Cornelius was een schaap. God werkt door zijn wil in mensen, dat is een groot geheim. Hij laat ze opnieuw geboren worden. Dat doen wij niet hoor. Wij denken, ja, wij doen dat zelf. Jacobus 1, naar zijn wil. En dan zorgt God ervoor dat wat hij in u begonnen is, ook dat hij dat zal voleindigen. Iemand komt bij Cornelius en vertelt hem het evangelie van de behoudenis. En hij heeft deel aan het leven gekregen. Dus dat is een extra toevoeging. Eerst was hij een schaap, de schapen horen naar mijn stem. En ik geef hun eeuwig leven. Johannes 1 staat, let maar goed op, wat er staat. Want ik zei net aan het begin, je moet goed lezen. Let op, wat er staat, Johannes 1. Alle die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Eeuwig leven is in de familie van God de Vader komen. Maar dan staat erachter, hun die in zijn naam geloven, die uit God geboren zijn. Dus zij die uit God geboren zijn, die geloven in de naam van de Heer Jezus. Zoals Cornelius uit God geboren was, gelooft in het evangelie en ontving het leven. Nou, wat is dan precies het eeuwige leven, broeders en zusters? Het was bij de Vader. Dat is niet hetzelfde als bij God. Kijk, Theo las net voor uit Openbaring 4 en 5. Daar gaat het over God, over de troon en over de schepping. Maar het is iets heel anders als de Vader en de Zoon en het eeuwige leven. De hemelse dingen, dat zijn de dingen waarvan de Heer Jezus getuigt, Johannes 3. Hij kwam van de Vader, hij was bij de Vader van eeuwigheid af. En hij heeft ons de gemeenschap met die Vader openbaar gemaakt in zijn persoon. Alles wat hij deed, was tot eer van de Vader. Dat is het leven. Het leven is de familiesfeer van de Vader en de Zoon. En de Heer Jezus was van eeuwigheid af bij de Vader. Hij is van de Vader uitgegaan. En dan zeggen de discipelen, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben, onze handen betast hebben, betreffen het woord van het leven. En het leven is geopenbaard. En wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was. Voordat de Heer Jezus was op aarde, was niemand getuige geweest van het leven. Dat kon ook niet. Want de Zoon was nog bij de Vader. En de Zoon heeft de Vader geopenbaard. Het leven. Dat is bijzonder, hè? Er waren wel wedergeboren mensen. Maar er was nog niemand die deel had aan het eeuwige leven. Dat is de sfeer van het huis van de Vader. En dan zegt 1 Johannes aan het einde van zijn brief in vers 20, het volgende. Jezus Christus, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Zie je dat? Hij is het eeuwige leven. Nou wordt er vandaag in evangelische kringen heel weinig gesproken over deze dingen. Want wij praten over God en over Jezus, een beetje oppervlakkig, maar dit zijn hele specifieke thema's waardoor wij aanbidders gaan worden. Wij zijn deelgenoot geworden van de familie van God, want u bent allemaal kinderen van God geworden, hoop ik. U heeft de geest van het zoonschap ontvangen, waardoor u roept Abba Vader, ja toch? En nou wil God zo graag dat u in die sfeer van dat eeuwige leven, de familie van God, de Vader en de Zoon, dat u vanuit dat element van die sfeer gaat getuigen. Dat u in die atmosfeer, als het ware, gaat leren leven. En ieder die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Ieder die dus het getuigenis van God erkent, dit is mijn Zoon, geloof dat Hij het is, dan heb je eeuwig leven. Als je gelooft dat Hij voor jouw zonde gestorven is, ben je behouden. Dat is een ander element. Het is net als een regenboog, als ik dat toch even mag gebruiken op een goede manier. Alle kleuren van de regenboog symboliseren alle elementen van zegen die wij ontvangen hebben. Leven uit God. Het heeft allemaal een andere tint. Johannes 17, gaat u daar even naartoe als u wil. Ja. Leuk dit, hè? Niet? Ik ben de hele week met die Bijbel bezig, dus ik vind het altijd heerlijk om zo diep mogelijk te graven en zo goed mogelijk te proberen te begrijpen wat de Schrift zegt. Dat moet ook als gelovige, toch of niet? dat je wil weten wat Gods gedachten zijn. Vers 3 zegt namelijk, Johannes 17, kijk maar, dit is het eeuwige leven. Nou, dan staat er dat zij u kennen. Dat is de Vader, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. Het eeuwige leven, broeders en zusters, is het kennen van de Vader en de Zoon in die specifieke relatie. Dat is niet hetzelfde als God die zijn Zoon zond met kerst uit een vrouw geboren. Nee, dit is de Zoon die van de Vader uitging om de Vader bekend te maken. Onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. U bent onderdeel geworden van de familie van God. Wist u dat? Het eeuwige leven is een familiesfeer. De Heer Jezus zegt tegen Maria, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Maar ik ga heen naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. Zie dat? De familie. Naar mijn God en uw God. Dat was iets nieuws. De discipelen waren Joodse mensen. Ze verwachten het koninkrijk. Ze hadden moeten weten van de wedergeboorte. Maar wat nieuw was voor hun, was het leven. En in het Johannesevangelie kwam de Zoon niet om ons te redden, maar om ons deel te laten maken van die familie. Daar is redding voor nodig. Maar dat is niet het centrale thema van Johannesevangelie. Galaten 4 zegt Paulus, en omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn Zoon, zie je dat, in onze harten uitgezonden. Die roept, Abba, Vader. En als u deze sfeer van de familie van God gaat kennen, veranderen er een aantal dingen. Dat ga ik zo nog even zeggen. Maar het is de diepste zegen die er in de Bijbel te kennen is. Niet de verlossing, dat is allemaal heel mooi. Maar dat wij onderdeel zijn geworden van een eeuwig gezin, dat er al was voor de schepping, dat is heel bijzonder. Toch? Het koninkrijk houdt altijd verband met opnieuw geboren zijn. Maar het eeuwig leven houdt verband met de familie van God. En de Zoon komt de familie pas zichtbaar maken. Voordat de Heer Jezus kwam, wist niemand dat er een drie-ene God was. Wordt vandaag aangevallen, ik weet het. Weet u wat zo bijzonder is? Dat eeuwige leven is voor de tijden van de eeuwen beloofd. Ga ik voorlezen uit Titus 1, vers 2. Daar staat dit, in de hoop van het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden van de eeuw. De Vader heeft tegen de Zoon gezegd, ik beloof jou dat er mensen zullen zijn die deel zullen krijgen aan onze relatie. Ik beloof jou dat ik een gezelschap mensen zal geven aan jou. Het staat 7 keer in Johannes 17, die u mij hebt gegeven. Die ga ik in hetzelfde huis brengen als waar wij zijn. De Vader en de Zoon zijn in het huis van de Vader. Zijn geen engelen, zijn geen serafs, zijn geen gerubs. De Zoon, de Vader en de Geest zijn in het huis van de Vader. En dan zegt de Heer Jezus, ik ga jullie plaats bereiden. Maar jullie zijn namelijk nu familie. En een familie mag wonen in mijn huis, waar ik ben. Ik zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. En u zult straks zijn in dat huis van het leven. Niet in de hemel, dat is ook mooi, maar u bent straks in de sfeer van de Vader gebracht. En de Vader heeft in het Johannes-evangelie tegen de Zoon gezegd, ik wil dat je ze in onze familie brengt. En dan zegt de Heer Jezus, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde, door het werk te voleindigen wat u mij hebt te doen gegeven. Ik zal het doen. Ik heb een gebod van mijn vader ontvangen om mijn leven af te leggen en het weer te nemen enzovoort. Omdat ik weet wat de vader wil. Hij wil graag dat gezelschap mensen bij zich hebben. 2 Timotheüs 1 begint zo. Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Nou, wat zijn de kenmerken van het leven? God is licht, dat is het eerste. Er kan in de familie van God in het eeuwige leven geen enkele duisternis zijn. Dit is de boodschap die wij van hem hebben gehoord, dat God licht is en er is in hem in het geheel geen duisternis. Als u zich gaat beseffen tot welke zegen u bent gebracht, u bent namelijk tot familie van de Vader geworden. Geen enkele Israëliet in het Oude Testament kon dat zeggen. Ja, dan gaat u ook alle duisternis uit uw leven wegdoen, want dat past niet bij het eeuwige leven. Dus het eerste is duisternis. Moet weg. Het eerste kenmerk is licht. U zou zeggen, nee, maar dat is liefde. Dat is ook waar is het tweede. 1 Johannes 1 vers 5, licht. 1 Johannes 4 vers 8 en 16, God is liefde. De liefde van de Vader voor de Zoon is deel geworden van uw leven. De Vader kwam openbaren, sorry, de Zoon kwam openbaren wat de Vader voor liefde heeft voor u en voor mij. Niet omdat wij zo kostbaar zijn, maar omdat hij liefde is. Dat is iets heel anders. Ondanks onze onvolmaaktheid wil de Vader ons bij zich hebben. En dan komt er iets heel bijzonders, wat ook bijna nooit volgens mij gezegd wordt, maar weet je wat bij het koninkrijk hoort? Het koninkrijk is, heb je naast de liefde als jezelf en God boven alles. Maar dat is niet de norm van het eeuwige leven, wist u dat? De norm van het eeuwige leven is, een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Dat ook u elkaar lief hebt. Want de Vader had zo de Zoon lief, dat hij hem alles geeft op grond van het werk op het kruis. En de Zoon heeft de Vader zo lief, dat hij zegt, ja, dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen, dat ik mijn leven moest afleggen. En ik heb het gedaan. Waarom? Ik hou van de Vader. Dus opnieuw geboren mensen, daartegen zegt de Heer Jezus, dit is de samenvatting van de wet, heb je naast lief als jezelf, dat geldt voor alle tijden, maar voor de familie van God geldt een heel andere norm. Namelijk, ik zal het nog een keer voorlezen, Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Wow. Dat ook u elkaar lief hebt. Nou, dat hebben we eigenlijk een beetje erg laten liggen, toch? Want hoe heeft de Heer Jezus ons lief gehad? Tot het einde, staat er in Johannes 13. Hij heeft zijn leven ingezet voor zijn kinderen. En zo behoren wij ook onze levens in te zetten voor elkaar, zegt Johannes 3, vers 16. Want dat is het kenmerk van het eeuwige leven. Dat je elkaar lief hebt zoals de Heer Jezus ons heeft voorgedaan. Nou, misschien moeten wij een beetje ons verootmoedigen en beleiden dat we dat niet kunnen. Dat we het niet gedaan hebben. Dat wij als westerlingen geen idee hebben van wat de gemeenschap inhoudt. Eén van hart, één van ziel enzovoort. Maar dit is het eeuwige leven. Iets wat alleen gegeven is aan de gemeente. En daar bent u een onderdeel van. Toch? U bent onvoorstelbaar rijk gezegend echt. Want het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die openbaar zal worden. Want het huis van de Vader, het huis van licht, van liefde, van eeuwige gemeenschap van de Zoon en de Vader, dat is uw toekomst, mijn is ook. En daarvoor zegt ook Johannes 4 van nou, de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden, die hem hiervoor danken, die hem hiervoor loven, die hem hiervoor in geest en waarheid groot maken. Niet als de schepper van hemel en aarde, want dat is ook mooi hoor, Openbaring 4 en 5, maar als de Vader die ons de Zoon heeft gegeven. Vader, dank u wel dat u ons uw Zoon heeft gegeven, opdat wij ook in uw familie mogen komen. Dat is mooi, toch? Ik vind het heel bijzonder. Dat ik opnieuw geboren werd in 1993, vond ik al heel bijzonder. Dat ik ineens een verlangen kreeg naar de dingen van de Bijbel. Wat gebeurde nou? Maar toen ineens, toen mij het evangelie werd uitgelegd wie de Heer Jezus is, toen ontving ik ineens de Heilige Geest en de zekerheid dat ik een kind van God was. De Geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Er zijn in ons land heel veel mensen die twijfelen aan hun behoud. Ook in onze regionen. Laat staan dat er mensen zijn die genieten van het feit dat ze onderdeel zijn geworden van het huis van de Vader, van de familie van God. Dat ze deel hebben aan het eeuwige leven. De Vader kennen en de Zoon kennen. En tegen de Zoon mogen zeggen wie de Vader is. En tegen de Vader wie de Zoon is. En zo als gemeente iets uitstralen van dat huis van de Vader. Als gezin ook. Want de gezinnen zijn gegeven om ons iets te leren van het vaderhuis. Vader en een moeder en kinderen. Maar de gemeente is ook bedoeld om een voorportaal te zijn van het huis van de Vader. In de liefde die onderling is. En het licht. Nou, ik hoop dat u vanmiddag of straks, als we nog tijd hebben, uw aanbidding naar de Heere God, de Vader, zult mogen opsturen. Maar ik wil afsluiten met Johannes 17, want er is zoveel over te zeggen. Zoekt u dat nog even op als u wil. Ik zei het net al, in Johannes 17 wordt 7 keer gezegd dat God de Vader dat gezelschap aan de Zoon heeft gegeven. En de fariseeën konden niet geloven. Hij zegt, je behoort niet tot mijn schapen. De discipelen wel en wij ook. En dan staat er in Johannes 17, vers 26, dit, laatste vers. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Dat is de naam van de Vader. Alles wat de Vader is. In zijn liefde, in zijn gerechtigheid, in zijn waarheid, om ons tot die familie te laten mogen zijn. En dan staat er, en ik zal die bekendmaken. Zie je dat? Dat doet de Heilige Geest vandaag nog steeds, hoop ik. Vanmorgen, maar ook in andere gemeenten, de naam van de Vader, de diepste rijkdom van een gelovige. Let op wat er dan komt. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, kun je nagaan, in hen is. Dus dat is het doel van, als ik de Vader ken, dan ga ik pas zien hoe groot zijn liefde is. Die hij voor de Zoon heeft. En die liefde is ook voor mij. En dan staat er, en ik in hen. Dat is het gevolg, de vrucht van de geest, maar ook het kennen van de Zoon. Ik zie ernaar uit, als straks de bazuin gaat klinken, dat de Heer Jezus onze lichamen zal veranderen in een oogwenk, En dan zullen wij in één moment worden weggevoerd naar het huis van de Vader. En dan zullen onze ogen zien welke sfeer daar is. Hoe geweldig mooi en hoe geweldig rijk de heerlijkheid is waartoe wij geroepen zijn. Daar kunnen we nu maar een klein beetje van begrijpen. Maar laten we dan tenminste ons best doen om vanuit het woord van God deze rijkdommen tot ons te nemen. En ook in onze levens iets van dat huis van de Vader, van die familie van God uit te dragen. Met vallen en opstaan, want we zijn niet volmaakt. Dat we ook elkaar bemoedigen en versterken, hoe moeilijk de dingen in ons leven ook zijn. Wij zijn geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij heeft het ons beloofd, de belofte van het eeuwige leven. Hij heeft het waargemaakt op het kruis. En hij bevestigt het aan onze harten door de Heilige Geest. Ook vandaag. En dan hoop ik dat wij, u, ik, mogen genieten van deze dingen. En het fladdert ook zo weer weg hoor, als we naar huis gaan en we gaan de finale kijken. En voetbal en weet ik veel allemaal. Ja, zo gaat het toch? Ja, zo werkt het gewoon. We leven in een hele moeilijke tijd. Het komt van alles op je af. Maar deze dingen zijn het allermooist. De diepste rijkdommen van God. De schatten van rijkdom, die heeft hij ons openbaar gemaakt. En daar mogen wij ook elkaar mee bemoedigen en versterken. Opdat we niet moedeloos worden. Dat we niet afhaken, maar dat we zeggen, Vader, wat bent u geweldig, wat bent u goed, wat bent u groot. Dat ik deel mag zijn van uw familie. Dat is toch geweldig. Zullen we hem daarvoor danken? Vader, dank u wel dat we deze geweldige rijkdom mogen kennen. Dat we een roeping hebben, een hemelse roeping. Maar dat we ook onderdeel zijn geworden van uw familie, Vader. De vader van vele families, zegt uw woord. En die ene familie, de kinderen van God. We mogen onszelf zo noemen, want we zijn het ook. Door het geloof in uw zoon, door het werk wat hij heeft volbracht op het kruis. Mogen wij uitzien naar uw huis. En wat een huis is het. Een huis van licht. Een huis van goddelijke liefde. Die de Heer Jezus getoond heeft door onze zonde op zich te nemen en onze liefde hebben tot het allerlaatst. Vader, een huis van leven, van frisheid, van hoop, van bemoediging, van vreugde, van blijdschap, van eeuwigheid. Vader, wat geweldig. Wilt u ons deze dingen ook steeds meer doen beseffen? Dat we onze ogen niet richten op de aardse dingen alleen, zoals de wedergeboorte, maar juist ook op de hemelse dingen. Want dat is uw plek. Geprezen zij uw naam. Amen.